care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. Wat ben ik blij dat ik nog eens live in het museum ben. En dat is wel het Modemuseum in Antwerpen, waar wij eigenlijk zeer veilig en op een goede afstand van elkaar en vooral zonder publiek een live uitzending willen maken. En dat heeft alles te maken natuurlijk met de uitbreiding van het museum en de heropening na een aantal jaar. En aan mijn tafel Elisa de Wijngaard, onderzoeker en curator van de tentoonstelling die hierboven te zien is, Emotion. Bart van Mirode ook. Wat heb je een mooie adellijke titel, Bart.
Dank u wel.
Ja, ja, ja. Associate designer bij Jan Verswijfoot. Dat is een hele grote naam natuurlijk. Die kennen we dan weer van bij Ivo van Hoven. En natuurlijk ook de directeur, Kaat de Bo. Dag Kaat. Altijd
hallo.
Fijn om hier te zijn. Wat een mooie tentoonstellingen heb ik hier gezien in het verleden. Maar heel fijn nieuws. Je kan nu niet alleen tentoonstellingen bekijken in het Modemuseum, maar ook een stuk van de collectie, daar waren ze het allemaal om te doen, denk ik. Want waarom was die uitbreiding anders nodig? Waarom waren jullie dicht?
Wel, ja, een van de redenen waarom we gesloten zijn en waarom we beslist hebben om te renoveren en uit te breiden, want het is zowel een uitbreiding als een renovatie geweest, is toch wel die nieuwe tentoonstellingsruimte voor de presentatie van onze eigen collectie. En dus door deze nieuwe ruimte kunnen we nu eigenlijk op piekmomenten 3 tentoonstellingen aanbieden. Mm-hmm. En kunnen we ook open zijn tijdens de ombouwperiodes tussen tentoonstellingen.
Ja. Hoe komt het eigenlijk dat daar destijds niet aan is gedacht? Was die collectie dan nog zo klein of hoe zat dat toen in elkaar?
Nee, het werken met een vaste opstelling of een permanente presentatie voor mode is geen evidente klus. Hè, omdat je stukken om de zoveel maanden moet roteren, afhankelijk van de conditie van het stuk. Hè. Heel fragile stukken moet je soms al om de 4-5 maanden wisselen.
Geef dan een concreet voorbeeld. Hoe gaat dat dan? Ik denk nu aan mijn kleerkast. Ik krijg al stress. Blijkbaar moet ik mobiel de kleren
hangen. Ja, natuurlijk. De meeste privé-garderobes, daar heb je niet de intentie mee om die voor de eeuwigheid te bewaren. Wij proberen natuurlijk met onze collectie deze zo lang mogelijk te bewaren in zo goed mogelijke omstandigheden. En dat betekent dat je heel omzichtig met de kleding en het textiel moet omgaan.
Ja. Maar geef eens zo'n voorbeeld van een heel fragiel stuk waar jij dan
bijvoorbeeld
onze 18e door de gangen loopt van.
Onze 18e eeuwse stukken bijvoorbeeld, die krijgen extra ondersteuning. Wat er allemaal onder die kleding zit, dat zie je natuurlijk als bezoeker niet, maar daar wordt dagen, soms weken aan gewerkt. Maar we stellen bijvoorbeeld ook prachtige stukken van Anne Salens tentoon. Maar als je die te lang laat staan, dan zijn die een aantal centimeter langer. Dus dat willen we natuurlijk
omdat dat
voorkomen.
Allemaal
door het gewicht,
materiaal is.
Door het gewicht en de zwaarte.
Ja.
Dus het is toch wel een complex aangelegenheid.
En ook omdat wij niet te lang zouden denken aan al die prachtige beelden van Anne Christie, die destijds gehuld in Anne Salens menig hart sneller deed slaan. Nog even over die collectiekaart. Hoe uitgebreid is die ondertussen?
Wel, die telt ondertussen toch meer dan 35.000 objecten. Dus toch wel een uit de kluiten gewassen collectie.
35.000. Wacht, hè. Hoe moet ik mij dat voorstellen? Wat is dat in vierkante meter of in volume of in... hoeveel meter kapstok
is
dat?
Moeilijke vraag, omdat we die natuurlijk in rolkasten bewaren. Dus het is niet evident om het in lopende meter uit te drukken. Tijdens de verbouwing hebben we ook een nieuw extern depot ingericht. En dus eigenlijk onze collectie wordt voor 80% buitenshuis bewaard. En we hebben beslist om enkel de echt fragile onderdelen, de kunststoffen bijvoorbeeld, terug in te huizen in het Modemuseum.
Mm-hmm. Ja, en het moet altijd behoorlijk koud zijn, want eigenlijk is het hier behoorlijk fris, Katebo. Ja. En buiten is het bijzonder warm vandaag.
Ja, daar hebben we natuurlijk ook aan gewerkt, aan dat klimaat. Dus het kleding vraagt toch een specifiek klimaat. Dus een specifieke temperatuur en een specifieke luchtvochtigheid die stabiel moet zijn. Ja. Want het ergste voor die stukken is schokken in het klimaat.
Mm-hmm. Ik heb er ook een beetje last van, eigenlijk. Kaat, dat is wel handig van jullie. Hè? Even dichtgaan en toen werd het COVID. Ik bedoel, qua timing was dat zeer goed gedaan. Hè?
Oh ja, dat is misschien het enige zeg maar, positieve, de timing. Maar het heeft ons toch ook wel parten gespeeld, COVID. Hè? Het heeft echt wel alles bemoeilijkt.
De verbouwing.
Ja, absoluut. Ja. We hebben vertragingen opgelopen, laat-tijdige leveringen. We hebben eigenlijk het afgelopen jaar heel veel problemen moeten oplossen en heel flexibel moeten zijn. Dus ik ben heel blij dat we de eindmeet zonder kleerscheuren gehaald hebben.
Ja, en het resultaat ziet er heel mooi uit, een verbouwing van B-architecten, want het originele gebouw is natuurlijk van Marie-José van Hee.
Ja, klopt.
Hoesje nog altijd, excuseer. Het was denk ik ook goed om dan die COVID-periode al denkend te kunnen doorbrengen. Even niet de stress te hebben van tijdelijke tentoonstelling, maar even gewoon met je core business bezig te zijn. Daar zien we nu ook wel het resultaat van natuurlijk.
Ja, dat was heel fijn, hè, om echt heel intens op die tentoonstellingen te kunnen werken. We hebben meer tijd gehad dan we normaal hadden. Hè. Op de Emotion tentoonstelling hebben we toch wel 2,5 jaar gewerkt op de kant. Het onderzoek van de kant heeft denk ik bijna 4 jaar in beslag genomen. Dus dat was heel fijn, maar ook om te kunnen reflecteren op wat is onze ambitie en wat willen we ook als museum betekenen post-COVID. En vandaar denk ik ook die keuze om heel bewust te openen met een tentoonstelling die ook reflecteert op mode vandaag. Mm-hmm. Waar staan we vandaag? Wat zijn de grote uitdagingen? Wij hebben daar als museum niet antwoorden op, maar wat we wel willen doen is de historische context aanbieden. De recente geschiedenis. Maar daar zal Elisa straks veel meer over.
Ja, en voor ik Elisa aan het woord laat, want maar jullie beiden hebben daar een antwoord op natuurlijk. Tijdens die pandemie werd het heel duidelijk, we hebben eigenlijk geen kleren nodig. Hè? Want iedereen zat in een joggingbroek achter zijn laptop en de onderkant zag je toch niet. Behalve nu en dan eens. En dan stond de krant er vol van natuurlijk. Maar als het over mode ging, dan had iedereen het plotseling over duurzaamheid en over de waanzin van elk jaar zoveel collecties te maken. Mm-hmm. En over die rat race waarin modeontwerpers zitten. En dan denk ik, we zijn een beetje post-COVID, is er eigenlijk iets veranderd?
Wel, ik denk, er zijn zeker zaken veranderd, maar het is denk ik een illusie om te verwachten dat die ommeslag dat het 180 graden zou zijn en dat die van de ene op de andere dag zou gebeuren. Wat je ziet is dat eigenlijk de grote huizen, de grote Franse luxe concerns eigenlijk de hele crisis gewoon zijn blijven doordoen wat ze altijd al deden. Defilés geven op exotische locaties, blijven die productie opdrijven. Maar je voelt toch vooral bij onafhankelijke ontwerpers die nood om te vertragen. En het zal ook zoeken zijn naar nieuwe businessmodellen.
Mm-hmm. Wat ik heel bizar vond, dat is toen er opnieuw mocht worden geshopt, dat je dus in allerlei drukke winkelstraten zag je heel veel mensen staan aan goedkope winkelconcerns, kledingconcerns, en dan tegelijkertijd in de duurste straten van het land was het ook aanschuiven om per se nog een handtas te krijgen van, ik mag nu geen merken noemen op de radio natuurlijk, maar zeg het maar, toch maar een Louis Vuitton of nog een Gucci scheefslaan, alsof je daar in volle pandemie eigenlijk nood aan had. Dat vond ik heel bizar om te zien.
Ja, maar ik las een aantal dagen geleden een artikel over waarin de cijfers van de luxe-industrie gepresenteerd werden. En de luxe-industrie heeft het nog nooit zo goed gedaan. Dus ik denk dat er op verschillende sporen gewerkt zal worden en dat de veranderingen ook op verschillende snelheden zal gebeuren. En zoals dat vaak is, zal het denk ik niet van de grote huizen en zeg maar de machtige concerns komen, maar zal het eerder van onderuit komen.
Ja, er is nog heel veel werk aan de winkel. Elisa de Wijngaard, naar jouw eerste hele grote tentoonstelling. Mijn felicitaties daarvoor. Ik heb ze ontzettend graag bekeken, met heel veel zorg gedaan, heel erudiet ook en met allerlei verrassende uitstappen, ook naar de kunst. En ik sluit even aan bij die vertraging die in de mode eigenlijk gewenst is. En wat hang jij dan op? Dat is heel kritisch natuurlijk, Barbara Kruger, met haar waanzinnige werk. Dat staat nog altijd als een huis natuurlijk, hè? Die affiche met dan die bekende uitspraak. I shop, therefore I am.
Ja, en ook haar op-ed in de New York Times tonen we ook. Hè. over ja, die kritiek over modeconsumptie tijdens de coronacrisis en ook de slechte aanpak in Amerika van die crisis. Dus ze komt eigenlijk twee keer in de tentoonstelling.
Ja, want dit is een werk dat ze al maakte in 1987 en dat blijft dus zo brandend actueel. Dan moet je hart daar ook een beetje van bloeden, want mode gaat over zoveel meer. Dat is ook wat je wil duidelijk maken hier.
Ja, ja, en ook nog inpikken denk ik op de vraag van daarnet. Ik merkte zeker in de gesprekken met de jonge generatie modeontwerpers en modestudenten dat die vertraging tijdens corona hun echt heeft doen reflecteren ook over hun medium. Heel veel oog voor vakmanschap zag je in die collecties na de pandemie. En dat zag je ook in het werk van die masterstudenten, die presentaties nu, dat zij ook met heel andere disciplines en media hebben geëxperimenteerd. Bijvoorbeeld pots keramiek ook in hun collecties verwerken en zo. Dus ik denk ook wel dat we hoopvol moeten zijn. Er waren veel mensen die terug meteen grepen naar die vrije tijdsbesteding en shoppen als een soort tijdsverdrijf. En ook luxe natuurlijk gaat nooit echt ten onder in een crisis, want er zijn altijd die happy few die daar geen last van hebben. Maar ik vond het toch ook een hoopvol moment voor die jonge generatie. En dat geeft mij als curator heel veel moed ook voor de toekomst om nog interessante projecten te doen.
Doet mij veel plezier. Elisa, waarom heb je gekozen voor 30 jaar mode in transitie? Waarom net dat schakelmoment kiezen eind jaren 80, begin jaren 90? Want het begin wordt een beetje vrijgelaten. Dat is zo ongeveer 30 jaar.
Het is ongeveer vanaf het begin van de jaren 90. Dat heeft verschillende redenen. Eén, omdat dat het moment is dat de Belgische ontwerpers, de Antwerpse zes, maar ook die generaties net na hen, zich begonnen te manifesteren internationaal. Ook hun eigen onafhankelijke modehuizen hadden opgericht en internationale successen boekten. Dus ook de mode vanuit België, zoals we die nu kennen, begon toen vorm te krijgen. Maar ook omdat de grote transities en omwentelingen, denk maar aan die grote digitalisering, bepaalde manieren van productie, die versnelling in de mode, is eigenlijk iets dat we dan in de jaren 90 op gang zien komen. In de jaren 90 werd het internet voor het eerst geïntroduceerd en na 2000 de mobiele telefoons bijvoorbeeld. Dus daar zijn heel veel dingen toen in gang gezet die nu eigenlijk voor die versnelling hebben gezorgd.
Je zou kunnen zeggen, toen is ook alles wat kwaad is kunnen gaan begonnen. Ja, het is een beetje een
stilletjes aan. Stilletjes aan. Het is, dan zijn er heel veel dingen. Die duistere kant van de mode, waar we het over hebben, die donkere zijde, die overconsumptie, die ecologische voetafdruk, die teleurgang van biodiversiteit door die fast fashion, is toen natuurlijk vanaf de jaren 2000 in een stroomversnelling gekomen. En dat is heel jammer. Ja. Maar er zijn ook dingen verbeterd. Hè. Bijvoorbeeld zaken rond vrouwbeeld zijn ook wel... Er zijn ook positieve transities, dus we tonen ze allebei.
Oké, maar laten we daar even mee beginnen met dat vrouwbeeld. Dat hakt er nogal in als je... Nee, niet de eerste, maar de tweede ruimte eigenlijk binnenkomt. Want er is een soort van intro, maar ik moet straks nog naar Bart van Merode. Bart, nog even geduld. Dat vrouwbeeld, Elisa, wat heb je daarmee willen vertellen? Want er zijn ontzettend mooie silhouetten te zien. Ja. Van Olivier Thijskes, van Comme des Garçons... Noem maar op. Ja. Eigenlijk is het wel lekker. Hier kan je wel merken noemen de hele tijd. Ja. Dus ik mag het wel doen.
Dat is toegestaan. Ja.
Maar ja, natuurlijk.
Het is geen product placement.
Nee. Ja, voilà.
Ze zijn ook niet meer te krijgen, die collecties uit de jaren 90. Dus dat is absoluut geen probleem. Ja, we wilden eigenlijk tonen in de tentoonstelling hoe vooral het vrouwenlichaam een speelterrein is voor angsten, voor anxieties, voor bepaalde emoties die leven in de samenleving. Bijvoorbeeld... Eind jaren 90 had je die zogenaamde disaster pictures. Daarmee openen wij het thema Vanitas. En dat was eigenlijk in een context van grote werkloosheid, van angst voor de toekomst, van grote onzekerheid ook bij die jonge generatie. En dan zie je dat modefotografen en modeontwerpers in hun collecties vrouwen tonen, hun modellen tonen, in het midden van ruïnes, in het midden van auto-ongevallen. Vrouwen eigenlijk heel fragiel en tenger tonen om een soort gevoel van onbehagen te tonen. Maar je hebt dan aan de andere kant ook wel het gevoel van ze overleven het net. Dus het is een beetje dubbel. Die beelden geven in zekere zin hoop, want ze zijn als soort overlevende worden zij getoond. Bijvoorbeeld een prachtig beeld van Peter Lindberg, dat je in de tentoonstelling zal zien, toont Amber Valletta, die lijkt ontsnappen uit een auto-ongeval in een New Yorkse setting.
Het is een prachtig beeld. Mm-hmm. Dat lijkt bijna een beeld uit een film te zijn. Je ziet ze bijna vluchten. Mm-hmm. En dan denk je van, dit is helemaal in setting gezet. Het is een modebeeld. Hè.
Het zijn modebeelden. En zeker in de jaren 90, de tentoonstelling toont niet alleen heel veel silhouetten, maar we tonen ook bewust heel veel modefotografie, heel veel tijdschriften, videobeelden, showbeelden, omdat, net als we het hebben over emotie en hoe mode eigenlijk het centrum is van het hedendaagse leven en als geen ander de bezorgdheden in een samenleving kan reflecteren, reflecteren kan je dat niet alleen doen door kleding op mannequinpoppen.
Ja, is het ook zo dat vanaf de jaren 90 eigenlijk de hele beeldcultuur ook wat mee is geëxplodeerd?
Absoluut.
Want je hebt eigenlijk de doorbraak van de grote modefotografen, de tijdschriften, de video's, hele goede cineasten die ook allerlei spots gingen gaan maken.
Ja, zeker. Zeker, zeker rond 2000 worden platformen zoals Show Studio, die heel veel hebben gedaan rond modefilm bijvoorbeeld, gelanceerd. Maar ook na 2000 wordt mode digitaal meteen getoond op websites zoals Vogue Runway, toen nog style.com. Dus dat is het moment dat niet alleen artistieke beelden werden geschept, maar ook het moment waarop mode digitaal werd geconsumeerd als nooit tevoren.
Mm-hmm. Maar je zei net zoiets, mode tonen, en dan wil ik Kaat haar mening, en dan moet ik ook naar Bart. Man, we hebben het hier nog druk voor 6 uur. Mode tonen op een mannequinpop, dat is eigenlijk problematisch. Want dat is net zo leuk aan video's te bekijken die kleren gaan bewegen. Je hebt een heel ander idee. Want ja, een mannequin of ook zo'n defilé, dat passeert op je scherm, dat gaat ontzettend snel. Kaat, wat denk jij? Wat is de oplossing?
Want één oplossing is er niet. Hè. Ik denk dat we de afgelopen 20 jaar er toch al in een aantal tentoonstellingen mee geëxperimenteerd hebben. Hè. Hoe dat we die dynamiek die een lichaam aan mode geeft, hè. Want dat is het, hè. Die dynamiek, hoe we die kunnen vertalen naar het museum. En het is net dat lichaam dat we telkens uitsluiten en vervangen door eigenlijk iets leefloos, iets statisch, dat eigenlijk heel problematisch
is. Met perfecte proporties ook.
Absoluut.
Een ander probleem.
En dat is iets waar we ons ook heel hard bewust van zijn, dat net het werken met die standaard mannequinpoppen er eigenlijk toe leidt dat je als museum ook indirect een schoonheidsideaal promoot of ondersteunt. Hè. Dus we proberen wel in onze tentoonstelling daar kritisch naar te kijken en ook antwoorden te geven. En ik ben ervan overtuigd dat er nog 101 manieren zijn om mode te cureren. En ik vind soms dat musea daar een beetje lui in zijn. Hè, want we werken met die bustes en met die mannequinpoppen. En het komt erom aan om te blijven experimenteren. En ik denk dat we dat ook met deze tentoonstelling hebben gedaan.
Mm-hmm. Ja. En nu moet ik naar Bart natuurlijk. Hè, want heel verrassend, als je de tentoonstelling binnenkomt, je hebt nog eigenlijk geen silhouet gezien. En geen jurk of geen jas of whatever. En daar staat een box met een spiegelend element. En ik kan naar mezelf kijken. En ik zie ook acteurs, performers bezig, die ook naar zichzelf kijken. Tenminste, dat deed die jongen hier daarnet toen ik het nu nog even door de tentoonstelling liep. Dat is een ontwerp van Jan Verswijfeld en ook van jijzelf. Wat is de bedoeling daarvan?
Ja, dat is eigenlijk een ontwerp van Jan Verswijfeld en Roel Huisman en mezelf. Even. We hebben het met drie gedaan, ja. En het is eigenlijk wat Kaat eigenlijk zegt. Er ontbreekt altijd in zo'n modemuseum je hebt een soort van ideaalbeeld en dat eigenlijk... Ja, dat dan het echte beeld, of de echte mens, ontbreekt vaak in een museum. Dus we hebben dat eigenlijk geprobeerd om dat nu te tonen. Je komt binnen en je wordt ineens geconfronteerd. Je kijkt via de mannequin, die dan een gewone persoon is, een figurant eigenlijk in onze tentoonstelling, en naar jezelf, maar ook eigenlijk al naar de eerste ruimte van de tentoonstelling.
Mm-hmm. Wat wou je nu bereiken met die scenografie, Bart? Als één van het trio.
Als een van de... Ik herinner nog de eerste gesprekken die we hadden met Jan en Roel, was eigenlijk dat we die uitzonderlijke goede curatie die we al meekregen van bij het begin, is eigenlijk wouden we die silhouetten daar op een ontzettend respectvolle manier tonen. Dat is eigenlijk het eerste waar we mee gestart zijn.
Mm-hmm. Ja. Nog een manier om die kledij te tonen. En ik ga even naar de muziek, want we moeten allemaal even naar adem happen, denk ik. Dat is natuurlijk ook video te tonen. Er zijn heel veel video's te zien, Elisa, en ook een aantal filmfragmenten. Heel gênante filmfragmenten, zoals dat fragment uit Clueless met die actrice. Hoe heet ze weer?
Oh, ik kan er ook even niet op komen.
Ja, iedereen is het vergeten.
Cher is haar rol al sinds in de film.
Ja, zo'n perfect gekleed meisje dat ook de perfecte proporties heeft en vooral bezig is met wat zal ik aantrekken straks. Ja. Maar ook heel veel muziekvideo's ook. Hè?
Ja, we hebben in het thema internet, heet dat dan, tonen we een montage van 15 minuten van verschillende shows van tijdens corona. Maar ook legendarische shows die verwijzen naar robots en cyborgs, zo'n beetje het toekomstbeeld in de jaren 90. En dat Clueless-fragment bijvoorbeeld, hè, is misschien een beetje zo'n chic film dat je dan niet verwacht. Maar wat daar zo bijzonder aan is, is dat dat in 1995 is. En je ziet die actrice haar outfits kiezen van op haar Windows-computer. Windows 95 of weet ik veel. En dat kon natuurlijk niet met touchscreen, maar zij klikt al op haar scherm om haar outfits te selecteren.
Dat is echt hilarisch.
En vandaag is dat hoe wij via sociale media kleding kunnen kopen. Dus een supervisionaire film eigenlijk.
Maar ook een legendarische video met en van Björk.
Ja, prachtig. In samenwerking met Chris Cunningham.
Ja, de Chris Cunningham, die ook zo prachtige films voor Apex Twin heeft gemaakt. Mm-hmm. Dat was in de jaren 90 revolutionair. Maar Elisa, jij bent zoveel jonger. Hoe heb jij dat dan voor het eerst gezien?
Nu Björk haar werk ben ik wel al een tijdje fan van. En het liedje is gewoon prachtig. En die videoclip is uitzonderlijk. Zeker voor die periode. Het zijn die twee cyborgs, die twee robots met de gelaatstrekken van Björk, die eigenlijk innig de liefde bedrijven, die innig zoenen. Toont een heel mooi en heel poëtisch beeld van wat die toekomst kan zijn. Terwijl andere fragmenten die wij tonen, zijn eigenlijk een meer duister beeld soms ook.
En dit is Björk, maar wel akoestisch.
If you ever get close to a human and human emotions, be ready to get confused. And me and Matthew after, there's definitely no logic to human emotions, but yet so irresistible. Then I'm me and Matthew, and there is no man that I'm shouting. They're terribly moody. Human behavior then all of a sudden turn happy. Me and Matthew after, but oh, to get involved in the exchange of human emotions is ever so satisfying. That I'm me and Matthew, and there is no man that I'm shouting.
Voilà, duidelijk een concertje ergens in een Spaanstalig land vanwege Björk met Human Behavior. Het gaat hier ook in het Modemuseum in Antwerpen over human behavior, dat zou je kunnen zeggen. Of gewoon behavior van de wereld en hoe de modewereld daarop reageert met wat wij dan vervolgens gaan dragen. En Kaat de Boo zit hier en ook Bart van Meerode en Elisa de Wijngaard. En toch een vraag die ik heb van Kaat en Elisa, want ik zie hier fantastische silhouetten. Maar wie draagt die dingen? Ik weet, het is een heel vervelende vraag. Maar ik zou er een paar mee willen naar huis nemen. Maar dit is heel veel beeldcultuur, wat je ziet in magazines. Maar dat is niet altijd wat in de winkels te zien is. Heel vaak zijn dat stukken die gewoon voor defilés zijn gemaakt, neem ik aan. Of hoe zit dat dan in elkaar?
Ja en nee. Hè. Dus bij een aantal ontwerpers zie je dat echt ja, defilé-stukken zijn. Maar je hebt bijvoorbeeld ook, als ik kijk naar onze Belgische mode, denk aan een Martin Margiela. Alles wat hij maakte voor Maison Martin Margiela, toch ook heel avant-garde, vaak heel experimenteel, ging in productie. Werd ook gekocht en werd ook gedragen. Wie draagt die stukken? Dat is natuurlijk dat is conceptuele mode, dat is een niche in de maatschappij. Dus geen weerspiegeling van hoe de man of de vrouw in de straat in Antwerpen erbij loopt. En dat is natuurlijk een spanningsveld in onze collectie. Als je weet dat onze historische collectie ook niet reflecteert hoe zeg maar, iedereen er in de 18e eeuw of 19e eeuw bijliep, maar wel de hogere middenklasse. Dus wat wij in huis hebben, is de hogere middenklasse. We hebben daar al heel veel ook gesprekken intern mee gehad, over, met de curatoren, met de conservatoren, over wat doen we eigenlijk met al die segmenten die er in de mode zijn bijgekomen. Want de mode is ontzettend veranderd.
Ja, want dat kan je natuurlijk wel beweren over de 18e eeuw, maar dat kom je nu natuurlijk niet meer mee weg, Kaat.
Nee, maar dus de mode is, kijk, een fenomeen als de prêt-à-porter is eigenlijk in een historische context een vrij recent fenomeen. Het is in de jaren 70 ontstaan en sindsdien heb je een heleboel nieuwe segmenten. Heb je het middensegment, heb je de fast fashion. En het is eigenlijk, als je ziet wat de mode produceert aan kleding, maar ook aan beelden, zowel fotografie, maar ook digitaal materiaal, is het onmogelijk om als museum alles te verzamelen. Met de middelen en de mensen die je hebt. Dus je moet heel streng keuzes maken.
Maar nu even niet over het verzamelen, maar ook het tonen. Want dan heb je natuurlijk ook het thema van de diversiteit. Dat moet er ook in komen, neem ik aan.
Ja, absoluut. Daar werken we ook heel erg op die inclusie. Hè. Dus je zal zien dat we ook heel erg de blik verruimen naar niet-westerse ontwerpers. Dat we ook... we hebben ook tonen een prachtige bewerking van Les Indes Galantes uitgevoerd. Een heel klassieke opera uitgevoerd door eigenlijk een subcultuur, de crump dancers. Dus het is een uitdaging hè, hoe je dat doet in een museum en hoe je bijblijft en hoe je ook relevant blijft voor nieuwe publiek. Ja.
Kaat, weet je wat ik nu zo leuk vond en ook Elisa? Je loopt hier nog maar even rond in het modemuseum en jullie tentoonstelling en vaste collectie is natuurlijk fantastisch, maar de mensen die hier rondlopen, de bezoekers, die zijn dat ook. Ik heb ook naar hen gekeken, want de meesten zijn zo fantastisch uitgedost. Ik dacht, wacht eens even, waar moet ik nu eerst naar kijken? Naar dit prachtige koppel en dat is de toekomst eigenlijk.
Maar ik denk dat mensen misschien ook wel gewacht hebben na die crisis van 18 maanden om nog eens die hele fijne outfit uit te doen en aan te doen en een gelegenheid te hebben om
die hebben met zich die allemaal outfit... opgekleed om op een dinsdag naar het modemuseum te komen, maar ze zijn zo mooi. Ja,
misschien wel.
Okay. En ook in de keuzeontwerpers, Elisa, ik heb gezien, daar zitten heel veel nieuwe namen in. Mensen die op een heel andere manier met mode bezig zijn, want dan moeten we het ook nog eens hebben over dat altijd zo moeilijk woord natuurlijk, appropriation.
Ja, toch wel een belangrijk thema.
Even een paar glazen water voor hebben gedronken voor cultural appropriation, want dan begint de zeven weer.
Of culturele toe-eigening, heb ik het in de Nederlandse tekst genoemd. Ja, dat is een belangrijk thema. En ook in het thema home in onze tentoonstelling staan we daar ook bij stil, omdat het is inderdaad zo dat ontwerpers, en zeker in de jaren 90, maar ook vandaag nog, zich zomaar fragmenten, elementen uit andere culturen, andere gemeenschappen hebben toegeëigend en vaak zonder die juist te contextualiseren, zonder de makers goed te vergoeden. Dus daar is eigenlijk heel veel misgelopen in het verleden. En je ziet nu wel dat er door bepaalde kanalen, op Instagram bijvoorbeeld Diet Prada, daar wordt echt op ingegaan.
Hoe heet dat?
Diet Prada, dat is een Instagram-account die eigenlijk gespecialiseerd is in mensen terecht te wijzen wanneer dat soort fouten gebeuren.
Hoeveel keer per dag gebeurt dat dan, Elisa?
Nu, het gebeurt minder, maar zowel het kopiëren als het appropriëren zijn de wereld jammer genoeg nog niet uit. Maar er is een groter bewustzijn nu dan in de jaren 90. Denk maar aan die spectaculaire shows van John Galliano voor Dior, waar eigenlijk fragmenten van allerlei culturen, maar ook uit de geschiedenis, zomaar werden heel eclectisch samengesteld.
Maar niemand stond erbij stil. Pas op, hier is zo'n jurk te zien. Het is wel fantastisch.
Het zijn ook prachtige creaties. Ja. En we willen ook in de tentoonstelling nu niet bijvoorbeeld naar John Galliano kijken en zeggen, foei, dit heb je fout gedaan. Maar wat we wel willen doen, is stilstaan bij die belangrijke transities en die belangrijke, ook positieve omwentelingen die er zijn geweest in de mode. En daarom tonen we ook werk van een jonge generatie modeontwerpers die echt actief bezig zijn met het decoloniseren van de modewereld. Die vanuit hun eigen achtergrond, zij het Nigeriaans, Brits, Indisch, bepaalde andere culturen ook en heel authentiek werk creëren door hun eigen inspiratie op een heel oprechte manier in hun werk te verwerken.
Was het dan zeer goed van die nieuwbakken prinses Delphine om in een speciaal outfit van een Afrikaanse ontwerpster op te dragen op het
defilé. Dat was een sterke boodschap.
Ja, jij vond dat.
Ja, ik vond dat
wel. Vond je het een mooi ontwerp?
Ja, en ik volg die ontwerpster ook. Ik haar naam ontsnapt mij even. Maar ik vind dat ze heel mooi werk creëert. En vanuit haar eigen cultuur ook die motieven gebruikt. En dat is een groot verschil. Wie mag een bepaald verhaal brengen? Wie kan vanuit een oprechte stem dat soort referenties in die modecollecties verwerken?
Ja. Ik moet even Walter van Beirendonck vermelden natuurlijk. Hè, want die was even heel erg boos. En iedereen was boos op elkaar in de modewereld. Maar het is wel mooi hoe hij zo aanwezig is op de tentoonstelling met echt prachtige ontwerpen. Heel veel Belgen natuurlijk, dat kon niet anders. Elisa en Kaat, nemen die Belgen dan toch het voortouw als het gaat over transitie en over motion, wat denk je? Of zijn wij nu te chauvinistisch?
Nee, maar toch, Walter van Beirendonck is wel echt zo iemand die... Natuurlijk staan ze allemaal midden in de maatschappij, maar Walter is toch iemand geweest die... Wanneer het komt op de AIDS-crisis, daar heel veel echt activistische collecties rond heeft gemaakt, rond safe sex bijvoorbeeld. Maar ook in andere thema's komt hij gewoon voor in deze tentoonstelling, omdat hij iemand is die sociaal-politieke boodschappen in zijn werk verwerkt. En hij kon natuurlijk niet ontbreken.
Ja. Maar ook een aantal spannende momenten, want ik was dat een beetje vergeten eigenlijk, maar Walter zat ook al eens vroeger in de problemen, zou ik kunnen zeggen. Want ik vond dat een onwaarschijnlijk mooie collectie toen hij bezig was met zijn aesthetic terrorists. Maar ja, krijg dat maar eens door de douane als de hele wereld in rep en roer staat, Elisa.
Ja, ons thema in de tentoonstelling, A New Era, kijkt echt naar die collecties rond 9-11. En daar zie je dat verschillende ontwerpers, ook Raf Simons bijvoorbeeld, net iets te vroeg waren met die collecties. Ze hadden die natuurlijk enkele maanden voor 9-11 al ontworpen, maar ineens in die context van die aanslagen...
Dat is toch omdat ze een soort hardheid hebben voorvoeld in een samenleving, waardoor ze die dingen gaan maken.
Ja, het is soms heel moeilijk om uit te drukken wat het precies is, wat hen zo die voorspellers van de toekomst maakt. Maar dat soort creatieve genieën, om het zo te zeggen, die hebben gewoon een soort voorvoel. Ik geloof daar ook wel in. En die collectie van Walter bijvoorbeeld, die je aanhaalt, Aesthetic Terrorist was toen de naam van zijn label. Natuurlijk, in september, de vierde dag van de modeweek in New York, waren die aanslagen. Die silhouetten geraakten gewoon niet meer door de douane met die titel.
Ik heb nog altijd een t-shirtje van toen ik heel jong was. En dat zit, ik hoop dat museaal verantwoord is, eigenlijk in een plastieke zakje.
Nee, dat is niet verantwoord.
Is dat niet goed?
Nee,
wat moet ik daar
geen
mee
plastic,
doen?
Nee.
Dat gaat zweten en dood, eigenlijk, dat stuk.
Ai, het gaat dood. Ik ga het straks eens...
Haal het er maar uit.
...checken in de kast, maar... Ja, goed. Ik ging af als een... het is echt een plastic zakje. En er is eigenlijk niks mis mee, want die t-shirt die is er helemaal nog. Ik houd jullie op de hoogte.
Ja.
Ja. Nog even over die andere Belgen. En ik wil nog even naar Kaat. Wat was het aandeel van de Belgen in jullie collectie? En hoe bevraagd zijn jullie overal ter wereld?
Wel, het is voornamelijk met onze collectie Belgische mode dat we bevraagd worden door buitenlandse musea. We hebben... van over heel de wereld krijgen we bruikleenaanvragen voor net die collectie en veel minder voor onze historische collectie. Wat het aandeel is, is moeilijk om in percentages uit te drukken, maar ja, de hoofdmoot van onze hedendaagse collectie is toch wel Belgische mode.
Kopen jullie dat aan? Hebben jullie daar budget voor? Of komt dat via andere wegen bij jullie?
Via verschillende wegen... Verwerven wij nieuwe aanwinsten. Dat kan zijn via schenkingen, dat kan zijn via langdurige bruiklenen, maar dat kan ook via aankoop zijn. Hè. Dus we hebben een aankoopbudget en in de mode moet je heel snel beslissen. als je een volledig silhouet van een ontwerper wil, moet je ook tijdens de modeweek, tijdens de showroom zetten. Dus de plek of het moment waarop een ontwerper zijn collectie verkoopt aan winkels, verkooppunten wereldwijd, waar die de collectie inkopen. Op dat moment moet je dat silhouet aankopen. Als je wacht tot het in de winkel ligt, of als je een aantal jaren langer wacht, dan is het risico dat je natuurlijk het volledige silhouet niet meer kan traceren. Mm-hmm. En zo zijn wij nu soms nog op zoek naar bepaalde accessoires of onderdelen van een silhouet. Dat doen we dan soms via tal van vintage online platformen die de laatste jaren ook ongelooflijk geboomd zijn voor hedendaagse mode.
Dat is wel fijn ook. En dat is ook misschien iets wat met COVID heeft te maken. Dat is dat mensen terug oude stukken willen gaan dragen en daar echt naar op zoek zijn.
Ja, ja. Je hebt ook echt verzamelaars. Hè. Dus echt fijn en niet fijn, omdat het voor
niet
ons...
Niet voor jullie natuurlijk.
Nee, omdat het van bepaalde ontwerpers echt de prijzen de hoogte injaagt. Hè. Bepaalde ontwerpers als Raf Simons is... Vintage Raf Simons is online niet meer betaalbaar. Maar wij hebben als museum geduld en wij weten dat we geduldig moeten zijn. En er gaat ook weer een moment komen dat dat weer afzwakt. En dat
kan je dat
weer...
niet gewoon eens naar Raf Simons bellen en zeggen... Raf, we waren er altijd voor jou.
Oh, maar we hebben ook van Raf al hele mooie stukken gekregen, absoluut.
Dat zal ook wel. Ik wil nog even naar Bart. Ik moet jou ook feliciteren en de rest van het trio natuurlijk met de vormgeving. Want eigenlijk, kijk naar een heel... Het is een beetje verrassend ook. Hè? Het is bijna een klassieke tentoonstelling. Het is onwaarschijnlijk gedaan. Prachtige materialen. Waarom die manier? Want je had het ook heel flashy kunnen doen. En een soort van bijna flipperkastachtige, heel lawaaierige tentoonstelling maken. Maar dat is hier niet het geval.
Nee, en eigenlijk was het... Ja, wat ik daarnet al vertelde, de eerste gesprekken, ging het natuurlijk over die collectie op een heel zorgvuldige manier presenteren. En langs de andere kant, iets waar we redelijk snel bij kwamen, was een soort van een dependance van het Natuurhistorisch Museum in Parijs. En dat is eigenlijk een ruimte die vol met dierenskeletjes staat. En elke keer als daar een nieuw skeletje bij, moeten ze allemaal een centimetertje opschuiven om dan net nog een skeletje erbij te proppen eigenlijk. En heel mooi, en dat is wat we ook hier hebben gedaan... Daar helemaal voor staat een soort van anatomisch tekenmodel van een mens, een gespierde man eigenlijk, die uitkijkt over al die silhouetten, al die skeletjes, sorry.
Ja.
Dus, en zo zijn we dat eigenlijk gaan benaderen. En mede op het plaatsbezoek, toen we hier voor de eerste keer kwamen en zagen met welke zorg dat de renovatie van die tentoonstellingsruimte gedaan is, dachten we van, we moeten daar iets mee doen. We moeten eigenlijk die ruimte... nemen zoals ze is en we gaan die een klein beetje modelleren. Een klein beetje valt weg uiteindelijk, maar we hebben wel eigenlijk de kwaliteit uit die ruimte gehaald. We hebben de parket gebruikt als het materiaal voor de sokkels. En wij dachten van, we gaan een soort van hyperklassieke vorm voor een redelijk recent verleden. Dat was eigenlijk onze uitgangspunt.
Maar heel verrassend is een niveauverschil dat in de tentoonstelling zit. En dat is heel bewust gedaan. Want je kijkt en van bezoeker, kijker, word je plotseling zelf bekeken. En dat voelt heel bizar aan, Bart.
Ja, we hebben daar eigenlijk vanaf het begin, ook die eerste ruimte, hebben we daarmee mee geëxperimenteerd om dat te doen. Om elke ruimte daar toch een ervaring bij te krijgen. In die laatste ruimte, die heet dan ook Ego. Dus we dachten van, daar moeten we de bezoeker zelf mee in de vitrine plaatsen. En door het gebruik van glas is het ook niet altijd duidelijk of je nu mee in de vitrine staat of dat je erbij staat. Dus zo hebben we dat eigenlijk geconcipieerd om dan eigenlijk naar een laatste ruimte te gaan.
Mm-hmm. Ja, waar dan Benjamin Abel Meyerhagen soms zijn ding doet, natuurlijk. Hij zat gisteren al in Pompidou, dus ik zal hem niet nog eens hier zitten bewieroken, hè, Elisa en Kaat en Bart. Want het was heel leuk gisteren, de ontmoeting met Benjamin. Maar ook als hij het niet is, the show goes on, Elisa.
Ja, dus die laatste ruimte heet Phoenix. Ja. Dat was een bewuste keuze om met een beetje een experimentele ruimte, ook een live gegeven, te experimenteren daar. Omdat we brengen een soort, eigenlijk ik doe het nu een beetje, een soort geschiedenislesje, om het zo te zeggen, van 3 decennia. Maar daarbij laten we die ontwerpers, die creatieven, niet aan het woord. Het gaat toch ook over die rauwe, oprechte emoties. En die wilden we kwijt in die laatste ruimte. De ontwerpers laten spreken. Voor het boek deden wij meer dan 20 interviews met nationale, internationale modeontwerpers. Maar ook met modestudenten uit 8 verschillende scholen overal ter wereld. En we stelden hen vragen Wat is jullie hoop voor de toekomst? Wat zijn jullie bezorgdheden over de toekomst? Waarom mode? Wat is samenwerking voor jullie? Allerlei eigenlijk toch heel persoonlijke vragen. En die citaten komen tot leven in een prachtige soundscape die Benjamin Abel Meijerhagen deed. Ook een heel mooie live performance die af en toe op onverwachte momenten zal plaatsvinden. En die citaten zitten ook echt voelbaar in die ruimte. Ja.
En wie heeft zijn hele mooie cape ontworpen, Elisa?
Dat is Brandon Wen. Dat is een alumni van de modeacademie. Ja. En de bedoeling was ook echt om een cape die, als de performance niet plaatsvindt, ligt die een beetje op de grond zo. Achtergelaten, zo lijkt. En de bedoeling was om een grote cape te maken als een soort harnas om de wereld aan te kunnen. Om ook te tonen dat mode echt wel ook iets psychologisch kan doen met je als mens en je ook een soort moed kan
Want
geven.
Want daar hebben we het nog niet over gehad. Dat is over de emoties van de mensen die al die stukken dan ook dragen.
Ja. Ja, en ik wil toch ook even de scenografen bewieroken in die context.
Wierook.
Omdat Bart heeft natuurlijk al toegelicht dat die scenografie en de bedoeling daarmee. Maar ik wil toch ook zeggen dat als curator was het super aanmoedigend om met mensen te werken die vanuit die theaterachtergrond kwamen. Omdat dit toch echt wel een heel complex verhaal is om te brengen. En dat was heel lang voor mij een Word-document en een Excel-sheet met allerlei afbeeldingen. En dat was echt zieloos, om het zo te zeggen. En het is eigenlijk dankzij iedere ruimte een andere psychologie, een andere emotie ook echt te verwerken in die beleving van de bezoeker, dat die tentoonstelling tot leven komt. Hè. Denk maar aan het thema home. Dat gaat over, hoor je ergens thuis of net niet? En ook die vluchtelingencrisis, toch wel moeilijke thema's. Hebben zij in een soort labyrinth van Piranesi gestoken, waarbij je het gevoel hebt, ik hoor hier thuis, maar ook niet. En dat was heel verrassend voor ons als tentoonstellingsmakers om die invloed te hebben.
Ja, ja. En mensen hebben tot begin volgend jaar de tijd om die tentoonstelling te bekijken natuurlijk. Elisa, ook een trend die opduikt. En daarmee wil ik ook nog even globaal kijken naar waar we nu eigenlijk in zitten. Maar dat is de nostalgie. Ik had dat niet meteen verwacht op jouw tentoonstelling. Maar je hebt er een thema van gemaakt. Waar zitten we nu in, denk je?
Ja, ik heb ook voor het boek een essay geschreven over nostalgie, omdat dat een emotie is die mij ontzettend boeit, die ook doorheen de geschiedenis heel andere betekenissen heeft gekregen. En wat mij opviel, is dat er is een heel grote nostalgie voor het recente verleden, voor de jaren 90. Ik denk dat dat ook is omdat dat een periode was, een grote analogie toch nog in die periode, minder digitaal als vandaag. Dus ik denk dat jongere mensen daar nostalgisch naar terugkijken. Maar in de tentoonstelling wordt nostalgie ook getoond als een beetje een gevaarlijke emotie. Toch wanneer die in een bepaalde politieke retoriek wordt gebruikt als in het verleden was beter. De nationale continuïteit en welvaart van de natie was beter voor de nieuwkomers.
En hoe zie je dat dan in de mode opduiken, die nostalgisch reflex?
In de mode zie je dat modeontwerpers hebben eigenlijk altijd naar de geschiedenis gekeken, fragmenten uit het recente, maar ook uit de modegeschiedenis verwerkt. Maar ze doen dat toch meer op een verbasterde manier, met een ironische kwinkslag. Zo tonen wij een aantal voorbeelden van collecties die met geschiedenis werken, maar dat op een heel onverwachte manier doen. Bijvoorbeeld een collectie van Vivienne Westwood uit de jaren 90.
Ja, maar dat is altijd grappig, Vivienne Westwood.
Dat is altijd
punk. Dat is pure punk. Dat is nostalgie, maar op de juiste manier.
Ja, en echt geen pittoresk beeld van Groot-Brittannië, in ieder geval.
Ja. Maar wat is dan wel kwalijk, bijvoorbeeld, in de mode? Zie je dat opduiken?
In dat thema is het dan vooral culturele appropriatie, die culturele toe-eigening dat we bespreken.
Zeg, er was hier hoog bezoek, hè, de voorbije dagen. Heel veel journalisten natuurlijk. En heel veel belangrijke mensen die zijn langs geweest. Maar ook de mevrouw met de kuif, Elisa de Wijngaard.
Ja, Suzy Menkes.
Suzy Menkes, niemand minder dan Suzy Menkes. Zeg nog eens, wie is zij weer?
Zij is eigenlijk een van de bekendste modejournalisten, toch, die al heel lang in het vak zit.
En was zo goed gekleed trouwens.
Ze is altijd, ze heeft vaak ook Dries van Noten aan, vaak veel kleur. En natuurlijk, haar kuif valt op. Iedereen herkent haar wel. En het was echt ontroerend om te zien dat ze de tentoonstelling tot 3 keer is gaan bezoeken, ook nog eens een keertje alleen is rondgegaan. En ze zei van, voor mij is het ook emotioneel, omdat zij was bij al die defilés aanwezig. Ik bedoel, in de jaren 90 was ik nog niet zo oud en zeker niet in staat om een defilé bij te wonen. Dus dat was eigenlijk prachtig om te zien hoe zij daarover sprak. En ook dat ze zei dat al die dingen die wij bespreken zich ook parallel manifesteerden. Dus zowel een modebeeld als heroïne chic met heel tengere vrouwbeelden was ook tegelijk met een glamoureus beeld bij Chanel. En ze zei, ik ging gewoon van de ene show naar de andere. Die zaken liepen parallel. Mm-hmm. Maar in een boek kan je dat heel moeilijk uitleggen, maar in zijn tentoonstelling kan je die parallellen wel zien.
Hoe komt het dan dat we die pakjes van Chanel toch min of meer vergeten zijn? Want dat zijn variaties op een thema. En al die andere silhouetten die overleven het wel, los van het feit dat hier ook een pakje van Chanel met de nodige kettingen enzovoort te zien is. Lagerfeld-versie, denk ik, hè, Elisa?
Ja.
Ja, Kaat, hoe komt dat? Hoe verklaar je dat?
Waarom de Chanel tailleur weg is? Ik weet niet
nee,
of die weg
is. Nee, die is niet weg natuurlijk. Ja, ja. Maar als je dan echt kijkt naar beeldcultuur, ja, dat is wel fijn dat Lagerfeld dat heeft gedaan. Maar het zijn de andere beelden die blijven hangen. De Alexander McQueen, de Van Beirendonk, Balenciaga.
Ja, dat is natuurlijk de heel moeilijke taak als museum om in te schatten wat historisch relevant zal zijn. Hè. En daar moeten we ook realistisch in zijn, dat we als curatoren of conservatoren ons daar ook wel eens in vergissen. Hè. Nu zijn er soms ook wel beelden of silhouetten dat we denken, dat we die toch niet hebben verworven. Of we hebben het verkeerde silhouet of niet het juiste silhouet verworven. Ik denk dat om dat te kunnen doen, dat je vooral een brede kijk nodig hebt en moet verschillende referentiekaders kunnen bijeenbrengen als curator. En ik heb natuurlijk ook twee fantastische curatoren die dat doen, hè, die niet alleen thuis zijn in de mode, maar ook in politiek, ook in sociologie, ook in popcultuur, ook in kunst. Mm. En hoe breder die referentiekaders, hoe beter je een stuk kan duiden.
Ja, ik zeg er ook bij, wie de tentoonstelling bezoekt, heeft ook heel veel aan de catalogus. Ik vond dat heel boeiend. Ik heb die vorig weekend helemaal uitgelezen, met heel veel plezier. Maar toch nog even, Elisa, wat is nu de grootste ontdekking die je hebt gedaan na zoveel jaar onderzoek van dit is ongelooflijk, dit matcht zo met de actualiteit van toen?
Er waren veel ontdekkingen. Ik denk ook sommige dingen misschien anders naar leren kijken of zo. Denk maar bijvoorbeeld aan die heroïne chic beelden die ik al ook tijdens mijn studies bijzonder fascinerend vond. Echt zo die gedrogeerde vrouwbeelden van eind jaren 90. Maar het is door meer onderzoek te doen dat ik denk ik besef hoe dichtbij die echt wel bij die heroïnecrisis in Amerika kwamen. Ik wist dat Bill Clinton daar bijvoorbeeld in een speech had op gereageerd.
Ja, dat is eigenlijk ongelooflijk, want jullie hebben dat fragment hier ook opgehangen. Ja. Bill Clinton die zich uitspreekt over een modebeeld.
Ja.
Ik was het helemaal vergeten.
Ja, en dat is iets dat veel mensen, denk ik, vergeten. Maar het wordt heel boeiend wanneer de president van Amerika moet ingrijpen op modebeelden of op een vrouwbeeld dat gepropageerd wordt in de mode. En natuurlijk wilden die ontwerpers niet echt heroïne gaan promoten of zo. Dat was nooit de bedoeling. Mm-hmm. Maar het was wel zo dat die modefotografie echt wel gedrogeerde vrouwbeelden toonde. Ja. En dat er ook een jonge modefotograaf overleden was.
Ja, dat was dan Testino natuurlijk.
Davide Sorrenti.
Sorrenti, wat zeg ik nu? Ja, nee, die Testino is nog een tijdje blijven doorgaan. Sorrenti, want die was piepjong.
Ja.
Kwam ook eigenlijk uit een heel modebewuste omgeving. Mm-hmm. Drugs, allemaal niet goed natuurlijk.
Nee, en vandaag is er natuurlijk ook een crisis op dat vlak in Amerika. Dus die dingen zijn thema's die blijven terugkeren.
Waarover mag Joe Biden zich druk maken, Kadebo, als het over mode gaat? Zeg eens.
Dat laat ik hem zelf beslissen.
Maar ik heb cijfers gelezen in jullie informatie. 1 op 6 mensen ter wereld is eigenlijk verbonden aan de mode-industrie. Ik vond dat zot.
Ja. Ja, dat is in het essay van Dana Thomas, dat die cijfers staan. Dus het is eigenlijk een van de industrieën die de meeste mensen te werk stelt wereldwijd. Maar er is ook maar 2% van die mensen die echt een eerlijk loon krijgt daarmee. Dus we vonden het belangrijk om ook een essay in het boek te hebben dat ook toch echt daarop ingaat. Ook over het feit dat een kledingstuk maar tot 6 à 7 keer wordt gedragen in totaal. Dat zijn dramatische cijfers en cijfers die we ook niet willen negeren.
Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk wat Biden moet zeggen. Dat is
absoluut. En
wear
ik denk,
your clothes long enough. En houd ze bij, geef ze door, stop ze in een plastic zak.
En heb er een band mee, voel er een emotie. Ik denk, doordat we geen emotie meer hebben vaak met onze kleding, wordt het heel snel een wegwerpartikel. Dus leer je kleding waarderen. Weet hoe het gemaakt is. Weet hoeveel liefde, passie en energie er in het ontwerp en in de creatie gekropen
is. Is dat nu nog echt zo'n weg in te gaan? Want ik denk dat heel veel mensen zijn ontzettend modebewust. Als je door Antwerpen loopt, dan is het alsof iedereen schreeuwt van wear fashion. Maar dus heel veel mensen moeten nog blijkbaar worden overtuigd van het feit dat mode, kleding dragen, dat dat ook emoties op je huid zijn.
Ja, ja, toch wel, denk ik. En dat heeft denk ik ook met ons onderwijs te maken. Hè? Van hoe leren kinderen nog van ja, hoe een kledingstuk gemaakt wordt. Ik geef vaak het voorbeeld. Ik ben opgegroeid met een moeder die de kleding van mezelf, hè, mijn broers en mijn zus maakte. Ik heb gezien aan de keukentafel hoeveel tijd, hoeveel energie, wat het betekent om een kledingstuk te maken. Ik maak zelf geen kleding meer. Dus mijn kinderen zien dat niet. Ik heb zelf nog leren breien en haken. Niet dat ik daarom wil propageren, iedereen moet terug gaan breien en haken. Maar de connectie, met, het is hetzelfde met voeding. Hè. We kennen allemaal die anekdote van kinderen in de grootstedelijke context die denken dat een koe paars is, hè, omdat ze de koe op de milkreclame kennen en niet de koe in hoe ze eruit ziet op de wei in het echt. En dat is ook met kleding zo. Dus ik denk dat we terug die emotionele band met kleding nodig hebben. En dat ons kan helpen, absoluut.
Mm-hmm. En ja, daar raak je helemaal van overtuigd natuurlijk na een bezoek aan het gerenoveerde en uitgebreide modemuseum in Antwerpen en ook na een bezoek aan de tentoonstelling E-Motion Mode in Transitie, gecureerd door Elisa de Wijngaard. Dankjewel, K. de Bo, om Pompidou alweer live te ontvangen. Bart van Meerode ook dankjewel voor je uitleg bij de prachtige vormgeving van deze tentoonstelling. Het is bijna 6 uur. Een hele een fijne avond iedereen. Nee, een hele avond sowieso natuurlijk. Maar ook heel fijn met onder meer Heidi, collega's van Clara Live en Late Night. En morgen zit hier Helene de Bruyne. En weet je wie er ook bij is? Dat is Christophe Fekeman. Dat wordt weer heel leuk in Pompidou. Bye bye.